En dat is nummer 403e. En als u daar even naar zou willen kijken, dan is het zo dadelijk iets minder vreemd. Het tafelgebed begint met twee gesproken zinnetjes. Breng dank aan God en u antwoordt dan zijn liefde duurt tot in eeuwigheid. Dan wordt vervolgens het tafelgebed gezongen. En telkens bij het woord allen wordt verwacht dat we dat ook met z'n allen gaan zingen. En nou zijn er twee melodielijnen. En die wil ik eigenlijk even een keer zingen of voorzingen. En wanneer we dit op een gegeven moment gewoon zijn, dan gaat het allemaal soepel. Maar nu is het denk ik even wennen. Dennis, kun jij mij die G geven, geloof ik? Zou je die regel één keer voor willen spelen? Gezegend gij machtige God. Zou je die ook een keer willen doen, Dennis? En u keer? Nou, het is niet het moeilijkste. Na verloop van tijd doet u dit 's avonds in bed.
Goedemorgen. Welkom en fijn dat je er bent hier in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum of thuis meeluistert via de kerkomroep. Speciaal welkom voor onze gasten vanmorgen. Voorganger in deze dienst is dominee André van der Bor en organist is Dennis Wubs. In deze dienst vieren we het avondmaal. De bloemen gaan als een groet van de gemeente naar mevrouw Bos vast aan de Weerdumerweg hier in Loppersum. Er zijn twee collectes vandaag. De eerste is voor Mercy Ships. Dit zijn ziekenhuisschepen waarop gratis operaties worden uitgevoerd voor mensen in ontwikkelingslanden, omdat daar bijvoorbeeld niet voldoende medische zorg of kennis is. De tweede collecte is voor het eigen kerkenwerk. Je kunt je bijdrage in de collectezakken doen, onderweg naar het koor van de kerk als we het avondmaal gaan vieren, maar je kunt je bijdrage ook overmaken op de bankrekeningnummers die in het kerkblad vermeld staan. Na afloop van deze dienst ben je van harte welkom om na te praten met koffie of thee. We gebruiken vanmorgen orde voor de dienst op bladzijde 15 van het Paarse boekje. We zingen nu ons intredelied Psalm 68, vers 1, 2 en 7. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige. Die trouw is tot in eeuwigheid. Hoor ons aan, barmhartige God. Hoor naar ons bidden. U die ons hart aanziet. U die onze diepten peilt. Wij herkenden u niet. Wij zochten onszelf. Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. Breng ons in het reine met u en elkaar.
Na ons Kyrie-gebed zingen we ook het Kyrie en Gloria, zoals u dat vindt in het liedboek onder nummer 270a. Laten we God aanroepen om ontferming over de nood van de wereld en diens naam prijzen, want God hoort de ellendige en redt van de dood. Laten we bidden. God van alle mensen, aan het begin van onze ontmoeting met u en elkaar zijn we op dit moment altijd stil, om u te laten weten wat ons dwars zit, wat ons in de weg zit om te luisteren naar u en naar elkaar. Wij moeten dat dan eerst aan u kwijt. We moeten eerst wat vertellen voordat wij kunnen horen. Bijna altijd gaat wat ons hoog zit over de ellende in de wereld. Die is soms zo groot dat de machteloosheid ons bij de keel grijpt. En het is vaak zoveel dat we vaak niet weten waar we moeten beginnen. En de nood van mensen duurt soms ook al zo lang. In Oekraïne wordt inmiddels jarenlang gevochten. En aan Israël en Palestina durven we soms niet eens meer te denken. We durven daar soms niets meer voor te hopen. Hoeveel mensen daar dagelijks worden gedood, zal reden geven voor even zoveel dagen van wraak en geweld. En wat dacht u van Soedan, God? Waar de ene burgeroorlog telkens wordt opgevolgd door een andere, en waar nu honderdduizenden vluchtelingen van honger dreigen om te komen. U hebt ons bijna goddelijk gemaakt. U eert ons met een eigen menselijke verantwoordelijkheid die u nooit van ons afneemt. Soms kun je je afvragen, God, of dat wel zo slim is geweest. U hebt ons alle mogelijkheden gegeven om deze ellende te stoppen. Maar als wij, mensheid, dat nu niet doen, waardoor vrede, zelfzuchtige mannen maar door kunnen blijven gaan met hun dood en verderf, wat dan? Voor alle mensen die door de mensheid in de steek worden gelaten, roepen wij tot u. Bidden we het gebed bij de opening van de schriften, laten we bidden. Geest van God, u houdt ons voor om de smalle weg te gaan, niet de brede. Heb geduld met ons als wij aarzelen. Heb geduld met ons als wij vatbaar zijn om een andere weg te gaan. Stook het vuur van goddelijke liefde hoog op in ons hart. En wij zullen leven zoals u. Amen. De eerste lezing zal gelezen worden door Matthäus. En daarna zingen we Psalm 15.
En lezen uit Deuteronomium 10, de versen 12 tot en met 21. Deuteronomium 10, vers 12 tot 21. Israël, bedenk dus dat de Heer, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem lief hebt, hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten die ik u vandaag voorhoud, naleeft, dan zal het u goed gaan. De Heer, aan wie de hoogste hemel toebehoort en de aarde met alles wat daarop leeft, heeft toch alleen voor uw voorouders liefde opgevat en u, hun nazaten, verkozen boven alle volken. En zo is het nog steeds. Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halsstarrig. Want de Heer, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de sterke, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar. Hij verschaft weduwen en wezen recht, bewijst vreemdelingen zijn liefde door hen van voedsel en kleding te voorzien. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Toon ontzag voor de Heer, uw God. Dien hem, wees hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam. Zing zijn lof, hij is uw God. U hebt met eigen ogen gezien welke grootse, indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht. Tot zover de lezing uit het Eerste Testament.
Thank you.
Na de lezing uit het evangelie zingen we als acclimatie nummer 339a. Die lezing komt uit dat van Marcus, hoofdstuk 7, de eerste 23 versen. Er zijn enkele fariseeën en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem gekomen en hielden zich in de nabijheid van Jezus op. En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil zeggen met ongewassen handen. De fariseeën en alle andere joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders vasthouden. En als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben. En er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich vasthouden, zoals het schoonmaken van bekers, kruiken, ketels en bedden. En toen vroegen de fariseeën en schriftgeleerden Jezus: waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen? Jezus antwoordde: hoe treffend is de profetie die Jesaja heeft uitgesproken over huichelaars als u. Er staat immers geschreven: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Te vergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen, wat ze onderwijzen, zijn voorschriften van mensen. De geboden van God geeft u op, maar aan de tradities van mensen houdt u vast. En Jezus vervolgde: mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt, om uw eigen tradities te kunnen onderhouden. Heeft Mozes niet gezegd: toon eerbied voor uw vader en uw moeder, en ook wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden? Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder mag zeggen: alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, is korban, wat offergave betekent, waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen. En zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft. En u doet nog veel meer van dat soort dingen. Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. Niets dat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen, die hem onrein maken. Toen hij in huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak. En Jezus zei tegen hen: begrijpen jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt hem onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag terechtkomt, in de beerput en in de beerput weer verdwijnt? En zo verklaarde Jezus alle spijzen rein. Hij zei: wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Wat van binnen uitkomt, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en die maken de mens onrein. Tot zover de lezing uit het evangelie.
Thank you.
Gemeente van Jezus Christus, vrienden van God. Altijd wanneer ik de beelden van de Canal Parade zie, vraag ik me af of Jezus daar ook aan meegedaan zou hebben. Samen met zijn discipelen en misschien wel op een eigen boot. Wat denk jij? Het zou mij niets verbazen, zo'n Jezusboot. Deze gedachte komt vast bij mij bovendrijven, doordat we om de havenklap horen dat Jezus en de zijnen in een bootje stappen. Maar misschien komt het ook wel door de lezing van vandaag, waarin hij voor de zoveelste keer niet voldoet aan onze verwachtingen. Het is eigenlijk weer het oude liedje. Telkens is hij anders dan je denkt. Het is dat wij al weten dat degene die Jezus een vraag stellen, hem een antwoord proberen te ontlokken, op grond waarvan ze hem kunnen aanklagen. Maar anders moet je je toch verbazen over de felheid en de toon waarmee Jezus op de vragenstellers reageert. Met azijn is het slecht vliegen vangen. Door anderen voor huichelaars uit te maken, maak je geen vrienden. Het is een kant die we niet zo vaak van Jezus zien. En Jezus die anderen ongezouten de waarheid aan zegt. Is dit dezelfde man die oproept om niet te oordelen en die nu anderen voor hypocrieten uitmaakt? Niet oordelen betekent klaarblijkelijk niet dat je alles met de mantel der liefde bedekt. Hypocriet betekent letterlijk zoiets als toneelspeler. En toneelspelers spelen een rol. Ze zijn niet zichzelf. Ze doen alsof. Ze zeggen het een, maar denken misschien heel iets anders. Ze doen zichzelf anders voor dan ze zijn. Ze zijn niet echt. Ze zijn nep. Blijkbaar vindt Jezus dat de vragenstellers dat zijn. Niet echt. Want hij smijt hen het Bijbelvers uit de profetie van Jesaja voor de voeten. Jullie eren mij met mooie woorden, maar in je hart wil je niks met mij te maken hebben. Niet onbelangrijk, de vragenstellers waren niet alleen maar mooi praters. Ze leefden wel degelijk in overeenstemming met wat ze zeiden, maar ook niet meer dan dat. Het is een leven dat zich richt naar de letter, niet naar de geest. Wat verwacht wordt, wordt gedaan, maar niet van harte. Niet met hart en ziel, met liefde. Ze doen hun gelovige plicht, ze houden zich aan de regels. Ze gedragen zich zoals van hen verwacht mag worden, maar dat is het dan ook. Wanneer je aan mensen vraagt wat geloven is, dan hoor je dikwijls zoiets als dat je geen verkeerde dingen doet. Dat je goede dingen doet. Dat je omziet naar anderen. Dat je leeft volgens bepaalde normen en waarden. Het komt mij voor, maar ik kan ernaast zitten, dat als ik Jezus goed begrijp, dat dat te mager is. Geloven is meer dan dat je je aan de regels houdt. Je louter en alleen aan regels houden is niet genoeg. Sterker, Jezus illustreert dat dat zelfs helemaal verkeerd uit kan pakken. Een kind kon op alle bezittingen het etiket korban plakken. Een Hebreeuws woord wat zoveel wil zeggen als een gave voor God. En daarmee konden de ouders er naar fluiten, ook al waren ze zo arm als de pieren. En die manier van doen bestond al eeuwen. Dus waarom zou dat nu opeens dan niet meer goed zijn? Of zelfs anders moeten? Iets wat altijd al zo is geweest. Iets wat altijd al zo is gedaan. Wel, zegt Jezus, het deugt van geen kant, omdat het hart er helemaal uit verdwenen is. En regels en gewoonten zonder hart lopen het risico harteloos te worden. Voor Jezus is dit glashelder. Voor ons legt hij het nogmaals uit op een andere manier. Hij plaatst de buitenkant en de binnenkant van de mens tegenover elkaar. Alles aan de buitenkant levert volgens hem geen probleem op. Daar gaat het niet om. De buitenkant is niet de oorzaak van onrecht, onbarmhartigheid, hongersnood en armoede. Daarom doet het er niet toe of je wel of niet je handen wast. Of je vlees, vis of tofu eet. Of je een rok of een broek wel of geen stropdas draagt. Of je je handen vouwt, knielt, wel of niet je ogen dicht doet bij het bidden. Of je wit of bruin bent, een man of een vrouw. Of je met een man of een vrouw lief, leed en bed deelt. Buitenkant. Dat hele rijtje, slechte gedachten, ontucht, seks, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed en dwaasheid. Dat wordt niet veroorzaakt door iets van buiten. Het is wel zichtbaar aan de buitenkant, maar het komt voort uit de binnenkant. De binnenkant is volgens Jezus de bron van kwaad. En de slechte dingen die daaruit voortkomen, uit die bron, die maken de mensen onrein. En dan gaat het om hele andere zaken dan eten met vieze handen. Je zou nu van de veronderstuit kunnen denken dat het dus helemaal om de binnenkant draait. En dat die buitenkant er dus helemaal niet toe doet. Dat het alleen maar gaat om het hart. En helemaal niet om handen, de daden, je gedrag. Onze lezing uit Deuteronomium voorkomt deze gedachte, die ons anders compleet uit balans zou brengen. De Deuteronomist verwoordt prachtig dat de binnenkant en buitenkant niet los van elkaar staan. Maar dat de binnenkant aan de buitenkant vooraf gaat. De binnenkant is bepalend voor de buitenkant. In negatieve en in positieve zin. Wat is geloven volgens de Deuteronomist? Geloven betekent dat je de eeuwige vreest. Vrezen niet in de betekenis van bang zijn of angst hebben, maar in de betekenis van ontzag, eerbied, overgave en vertrouwen. En hoe doe je dat dan, God vrezen? De Deuteronomist koppelt dat aan 4 werkwoorden. Voor alles door God lief te hebben. Door met God te wandelen. Wandelen met God, het wil zeggen, zo denk ik, dat je God bij alles betrekt. Ik vind wandelen met God altijd heel intiem, heel raar. En door God te dienen met heel je hart en ziel. En dat betekent volgens mij dat je je helemaal aan God te kennen geeft. Liefhebben, wandelen, dienen. Allemaal binnenkant. Met geen woord heeft de Deuteronomist nog iets over de buitenkant gezegd. Nog niks over de 10 geboden, over normen of waarden. Geloven begint bij God. Met houden van. Met denken aan. Met niet zonder kunnen. Niet zonder God. Geloven begint met een hart dat vol is van God. Liefhebben, wandelen, dienen. Het 4e werkwoord is onderhouden van geboden en voorschriften. Buitenkant. Binnen en buitenkant zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De een is de spiegel van de ander. Zodat de apostel Johannes later vrij eenvoudig kan schrijven dat als iemand zegt: ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, dat hij dan een leugenaar is, een hypocriet. Want iemand kan onmogelijk God lief hebben, binnenkant, terwijl hij een ander niet lief heeft. Uit het liefhebben van God volgt dan ook onontkoombaar het gebod de ander lief te hebben. Ik kom tot een afronding met de volgende vragen. Wel of niet je handen wassen, buitenkant. Het doet er niet toe. Het is niet iets om je zorgen of druk over te maken. Het is een daad van bevrijding door Jezus. Je hoeft je hoofd niet te breken over de zaken die alleen de buitenkant betreffen. Zaken zonder hart. Daar hoef je je nog jezelf, nog anderen lastig mee te maken. Laten we er vandaag een moment over nadenken welke vragen en kwesties we terzijde mogen schuiven. Onderwerpen waar we ons druk over maken, misschien al jaren, waar we ons misschien schuldig over voelen, die misschien tot conflicten hebben geleid, ook in de kerk, en waarvan we vandaag kunnen zeggen, buitenkant, harteloos. Het doet er niet toe. Het is niet belangrijk. En dat we elkaar daarvan kunnen bevrijden. En jezelf. De Deuteronomist heeft het over besnijden, over het besnijden van je hart. En ik zou dat willen vergelijken met het schillen van een sinaasappel. Het betekent dat je de schil van je hart verwijdert, zodat je niet ongevoelig blijft. Dat je gevoelig wordt, blendt en blijft voor de invloed van God en mensen op je binnenkant, op je hart. Met alle gevolgen van dien, voor heel je manier van doen, manier van leven. Wat kunnen wij, jij en ik, doen om onze gevoeligheid voor God en elkaar nog groter te maken dan dat die al is? Veel geloofsplezier toegewenst bij dit alles. Amen.
We willen gezang 311 met elkaar zingen. Het wijst eigenlijk voor zichzelf, maar toch. Melodie A zingen de vrouwen en melodie B zingen de mannen. En melodie A en B zingen we dan dus samen, ieder op zijn eigen melodie. Nou, ik ben benieuwd. en voorbeden doen. God vol liefde, als wij tot u bidden, wat doen we dan eigenlijk? U bent geen wensenapparaat waarbij we allerlei dingen kunnen indienen en dat u dat dan voor ons fixt, oplost. Zo werkt het toch niet, God? Misschien is bidden wel gewoon dat wij u vertellen wat ons bezighoudt en wat we nodig hebben. Wat we nodig hebben om onze eigen verantwoordelijkheid te pakken. Neem het ons niet kwalijk als wij misschien te vaak het gebed hebben gezien als een soort excuus om dingen bij u neer te leggen en dat u het dan moet doen en dat wij alleen maar hoeven te wachten. Wij bidden om geestdrift. Dat we de geestdrift bij elkaar aanwakkeren, elkaar scherp houden. Met mildheid. Dat we elkaar eraan herinneren. Aan het verhaal van Jezus. En hoe hij ons de weg wees naar een gelukkig leven. Hier al op aarde. Nu. Nooit bedoeld alleen voor onszelf. Maar met elkaar. Veel breder en wijder. Dan ons eigen gezin. Onze eigen kerk, onze eigen plaats, ons eigen land. We leggen u voor dat we elkaar scherp willen blijven houden. Dat u een God bent van alle mensen. En niet van een klein clubje. Niet alleen van witte mensen of westerse mensen of heteroseksuele mensen. Maar van alle mensen. Geef dat we elkaar scherp houden op onze angsten, die afstand scheppen tot elkaar. Misschien is bidden vooral wel, God, dat wij u ons verhaal herinneren, hoe we met elkaar kunnen leven, vanuit ons hart. Dat we de liefde bij elkaar weten aan te wakkeren. En dan komt de rest wel goed. Geef ons het inzicht. U, wij. Hoe ons leven een spiegel kan zijn van wat er in ons binnenste leeft. We zeggen u eerlijk dat uw verhaal vaak de schijn tegen heeft. Dienen, wandelen, dingen opgeven, delen. Het zijn geen woorden die doen vermoeden dat dat ons gelukkig zal maken. Wij zijn toch meer van houden en hebben en heersen. En dat een ander doet wat ik wil. Inspireer ons met mensen om ons heen die het met u wagen, met uw verhaal, op onze eigen plek, waar we ook zijn, werk, school, huis, te huis, overal. Dat wij het wagen met u, met uw verhaal van liefde. Barmhartige God, hoor naar ons als wij stil worden en aan u vertellen, willen delen wat er leeft in ons hart. Het kan van alles zijn. En vooral als wij de namen noemen van mensen zonder wie wij niet willen of kunnen leven. Hoor naar ons. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Als teken van liefde voor allen die God zoeken, nodigt God ons aan de maaltijd van brood en wijn. Van oost en west, van noord en zuid, zullen de volken komen en aanliggen in het koninkrijk van God. Daarom, iedereen is welkom in de kring rond de tafel in het koor, want zo wil God met ons zijn. Laten we een kring vormen in het koor. Er staan stoelen voor mensen die het staan wat lastiger vinden. En terwijl u daar naartoe gaat, zullen uw gaven worden ingezameld. Ja, gezellig. Zo. Heeft u allemaal een liedboek? Want we bidden het tafelgebed volgens nummer 403e.
Laten we elkaar begroeten met een teken van vrede, eenheid en verzoening, opdat niemand ongekend aan deze tafel zal zijn. Ja, dat ken ik al. Vrede. Vrede. En jij ook. Vrede. Ja, jij ook. Hoi. Vrede van Christus. Voor jou ook. En voor jou. Vrede. Vrede van Christus. Het brood gaat rond, de wijn gaat rond. Het idee is dat we dat even bewaren totdat iedereen heeft. En dat we dan gezamenlijk in één keer brood eten en wijn, druivensap drinken. De apostel Johannes schrijft: wij worden kinderen van God genoemd. En dat zijn we ook. Dit is het brood van het leven. Dit is de beker van de vrijheid. Neem, eet, ontvang, gedenk, geloof, doe het tot de gedachtenis van Jezus. Brood uit de hemel. Wat zeg jij? Nee, hoeft niet.
De wijn van het koninkrijk.
Hier moeten we nog eens wat op verzinnen. Misschien toch tafels of zo. Mensen het zo mee kunnen zetten.
Laten we danken. God vol liefde, hoe kunnen wij u meer danken dan door uw gebaren over te nemen en van uw liefde uit te delen. Amen. Ons slotlied is Psalm 146c en daarvan de verzen 1, 6 en 7. Kijk met verwondering naar al wat is. Zie met mededogen om naar je evenmensen, naar al wat leeft. Leef aandachtig en doe dat wat je doet met enthousiasme. Mogen de God van de hoop u vervullen met een en al vreugde en vrede in het geloven, zodat u overvloeit van hoop door de kracht van de Heilige Geest.